Ja, meneer de voorzitter. Kunnen we een vraag stellen over de presentatie of en dan ook de verdere vragen met betrekking tot het agendapunt, neem ik aan. Oké. Nou, in de presentatie werd aangegeven dat een inkomstenbron van de BV was onder andere een bijdrage van de bedrijven die daar gevestigd worden en of de ruimte die ze gebruiken. In hoeverre is er dan, zullen die bedrijven dat doorberekenen aan de burger? Want als je dan het advies gaat halen bij de winkel en je gaat dan bij een ander bedrijf met dat advies, heb je die kosten niet in rekening, want die bedrijven zullen die kosten doorberekenen, neem ik aan. Wat ze dus aan de BV moeten betalen. Als we verder kijken, de vragen van de CDA zijn beantwoord, bedankt daarvoor. Maar we hadden nog een paar kleine bijkomende vraagjes. De eerste vraag die eigenlijk, of we niet hebben kunnen vinden, is eigenlijk, er wordt een BV opgericht, dus er komt een oprichtingsakte. In die oprichtingsakte zullen de zaken geregeld worden wat niet wettelijk vaststaan of wat niet wettelijk geregeld zijn, zal verder in die oprichtingsakte komen, bijvoorbeeld uittreding of weet ik wat allemaal voor zaken. En in hoeverre heeft de raad daar invloed op of in hoeverre gaat de raad, wordt dat aan de raad voorgelegd? Want daar worden er toch nadere regels, want normaal bij een GR, als we een GR zouden oprichten, krijgen we die GR voor geregeld zeg maar aan de voorzijde. En nu hebben we die regels voor die BV op de rechten, hebben we dus niet gezien. Dus we weten niet wat in die oprichtingsakte gaat staan. En dat zou prettig zijn om dat ook eens raad te kunnen inzien of mee iets over te kunnen menen. Dan wat verder is, een kleine opmerking is, in de notitie op bladzijde 3 worden vele gemeentes genoemd, maar de gemeente Schinnen niet. Terwijl de gemeente Schinnen in 2016, 2017 ook is bijgetreden bij de palet. Dus dat vond ik een omissie. Omdat die niet genoemd werden. En verder, wat ik eigenlijk miste in het geheel is, als je over energie bezig bent, iedere woning, en het gaat hier over woningen, over woningverbetering en alles, heeft een woning in een energielabel. En die zijn in 2015 verplicht eigenlijk, als je een woning gaat verkopen moet je een energielabel hebben, want anders kun je boete oplopen. Het aanvragen van een energielabel, die is niet zo duur, van een paar euro's tot enkele tientallen euro's, maar als je verder gaat kijken, dan moet wel een deskundige aan te pas komen. Want daarna moet een deskundige, die moet dat onderbouwen. Ja, en die mag vragen wat hij wil. In hoeverre is het mogelijk om die energielabel mee te nemen in dit, in die woonwijzerwinkel? Zodat de burgers niet nog eens keer apart nog eens een keer een energielabel moeten gaan aandragen. Voor zover een eerste termijn.
Dank u wel. De vernieuwingsgroep.
Ja, meneer de voorzitter, moet ik toch even met een ander thema beginnen. Wij hadden als eerste hadden onze vragen ingediend ten aanzien van dit punt B2. Stonden ook al 10 dagen keurig op IBAPS wat de vragen waren, maar helaas, onze vragen zijn niet beantwoord. Terwijl de vragen van de andere fracties wel beantwoord zijn. Dat is één. En daarbij bedacht ik vorige week, of afgelopen dinsdag, hadden we ook al geen vragen beantwoord. Ik dacht, is die rekenkamercommissie van ons, is die al in functie om dat eens te onderzoeken hoe dat zit? Of, maar goed, dit terzijde. Dus dat betekent helaas dat ik die 5 vragen die wij hadden gesteld, dat ik die nu weer in extenso moet gaan oplepelen om antwoorden te gaan krijgen. En de eerste vraag is dan hoe het komt dat wij geen antwoord hebben gekregen. En er zijn, dan komen dan, dus er komen nog 5 erachteraan. En de eerste vraag luidt op bladzijde 2 van het raadsvoorstel. Kun je lezen, indien nodig zullen er aanvullende financieringsarrangementen worden ontwikkeld die de inwoner helpen met de financiering van de verduurzaming van de woning. Dat staat er expliciet bij, het gaat dan niet om kredietverstrekking. Dus mijn vraag, aan welke andere arrangementen moeten wij dan denken als het niet gaat om kredietverstrekking? Tweede vraag, zijn er nog kosten gemoeid met de overname van dat concept woonwijzerwinkel wat de gemeente Rotterdam betreft? We nemen het over van Rotterdam, die doen ook voor ons bepaalde basisactiviteiten vooral. En hoe wordt dat verrekend met de woonwijzerwinkel Rotterdam? De derde onbelangrijke vraag, u heeft dat zelf ook gezegd, van belang is dat deze winkel centraal komt te liggen en snel bereikbaar is. En daarom zegt u, de zoeklocatie van de woonwijzerwinkel is daarom de centraal gelegen woonboulevard te Heerlen. En dan concludeert u, dat is eigenlijk, als we het optimaal zouden lokaliseren, dan is dat de plek. Nu is mijn vraag, is er al een concrete locatie bekend al daar? En hopelijk gaat het daar ook komen op die woonboulevard. Vraag 4. U heeft zelf al gezegd welke gemeente deed het goed. Dat is namelijk de gemeente communiceren die dus de meeste reclame maakt voor dat project. En nu is de vraag, welke kosten zijn er gemoeid met dat communiceren van die gemeente en wie betaalt die kosten, die gemeente of dit woonwijzerwinkelproject? 4, 5 eigenlijk, tot slot, 5 of 6. In verband met dat communiceren kunt u ook een communicatieplan toevoegen, omdat dit toch de sleutel is om tot zoveel mogelijk succes te komen. Of moet dat communicatieplan nog later worden geformuleerd als de zaak draaiende is? En wie gaat dat maken, dat plan? En op welke manier gaat de gemeente met dat plan aan het werk? Dat waren dan de vragen die helaas niet beantwoord zijn.
Dank u wel. Dan gaan we naar een lokaal Beekdaal. De heer Jetten.
Voorzitter, er is zojuist in de presentatie ook even op ingegaan, heel kort. De keuze voor een BV. En dat is verder helemaal niet toegelicht. Waarom nou? Er wordt gezegd, ja, we hebben juridisch advies ingevraagd. Maar goed, als je 2 juristen of 3 juristen bij elkaar zet, heb je 4 meningen. Ik had er toch wel liever wat graag. Maar waarom is er bijvoorbeeld niet gekozen voor een NV? Of je had ook nog een gemeenschappelijke regeling kunnen maken. De stichting is zojuist genoemd. Maar er wordt zo automatisch gezegd een BV. Maar een BV heeft natuurlijk ook wel wat nadelen. Want het heeft een van de nadelen is dat de gemeente daar wel met geld in zit, maar er vervolgens helemaal niks meer over te vertellen heeft. Want dan heb je een bestuur van de BV, die maakt de beslissingen. En we kunnen natuurlijk wel advies uitbrengen, maar er wordt helemaal niet gezegd dat we daar dan ook nog enig invloed op uit mogen oefenen. We zijn alleen maar geldverstrekker. En dat is ook alweer een volgende vraag. Is het wel zo gewild dat de gemeente zich op de markt gaat begeven? Want is dat wel een kerntaak van de overheid, van de gemeente, om zich in de markt te begeven? Daar hebben we in het verleden ook wel eens een paar keer van gezien dat het ook wel heel anders af kan gaan lopen. Soms moet je de markt zijn werk zelf laten doen. En ik kan me wel voorstellen, er is nu sprake van dat natuurlijk een aantal doelen zijn wat je met dit verhaal doet. En je wilt de mensen ontzorgen en noem maar op. Maar dat afgewogen tegen het nadeel dat de gemeente toch een rol gaat spelen in dat verhaal. Dan komt mijn volgende vraag. Word je dan niet te veel concurrerend met het NKB? Want het NKB is in veel gevallen zelf ook wel in staat om mensen op een goede en adequate manier te informeren en om hun spullen aan de markt te brengen, aan de man te brengen. En dan zeg ik, in dat geval is het maar de vraag of die 15.000 mensen die men daarmee wil bereiken, of die ook werkelijk ook bereikt worden, of dat het alleen maar een getal is wat bedacht is, zo van dat zou wel mooi zijn. En dan zit ik te denken aan, dat is de volgende vraag weer. We hebben in Nut aanvankelijk niet met het zonnepanelenproject mee willen doen. We zijn daar wat traag in geweest. Uiteindelijk is daar vanuit Volta chantage op ons uitgeoefend, waardoor we uiteindelijk dan toch weer mee hebben gedaan. Maar in die periode dat we niet hebben meegedaan, waren er toch een heleboel mensen die in Nut toch zonnepanelen hebben aangeschaft. En als we dan kijken naar het aantal, dan is dat evenveel als wat in de gemeente Voerendaal met het zonnepanelenproject is bereikt. Dus het is maar de vraag of dit nou wel zo noodzakelijk is. Maar goed, wij zijn er nog niet helemaal van overtuigd. En ik hoop dat u ons daarvan kunt overtuigen. Is het zo dat wij ook al gezien hebben dat als je de prijzen van de webwinkel in Rotterdam eens even bekijken met wat er elders wordt aangeboden. Ik noem maar eens een voorbeeld. Een Bluetooth knop voor een radiator kost bij de webwinkel €43,50 en op het web gewoon normaal €34,24. Dus dat scheelt ongeveer een tientje. En dan denk ik, nou, dat is dat alleen maar toevallig. We hebben nog een ander punt genomen. Dat was bijvoorbeeld bij een isolatiebuis, zelfklevend 18 mm. Die kost dan €1,95. En bij Horenbach is dat €1,65. Dus om nou te zeggen dat de mensen hierdoor beter af zijn, dat is nog helemaal niet zeker. En ja, daar... daar moet nog wat onderzoek naar gedaan worden. En dan heb ik een laatste vraag. En dat is, de gemeente Rotterdam heeft dit concept ontwikkeld. En zij hebben dat natuurlijk niet zomaar voor niks aan Parkstad doorgegeven. Er zal toch een zekere franchise betaald moeten worden. En daar hebben we niets over gelezen. Kunt u daar ons iets over vertellen? Wat wij de gemeente Rotterdam verplicht zijn om een concept te mogen gebruiken. Dank u wel.
Dank u wel, de VVD.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ik pak de eerste termijn voor mijn rekening. Als u het goed vindt, wil ik heel even inhaken op het verhaal van de heer Fransen met betrekking tot een energielabel. Meneer Fransen, ik heb 3 maanden geleden een huis verkocht en ik werd verplicht bij notaris een energielabel aan te vragen. Ik heb het gedaan via energielabel.nl. 1A4'tje ingevuld. En de rekening was voor alles, voor het label, et cetera, was €4. De organisatie heeft een fout gemaakt en heeft mij 3 aanmaningen gestuurd. Ik heb toen gebeld en de eigenaar zei, sorry meneer, scheurt u alle rekeningen maar stuk. Die €4 schenk ik u en dan heeft u het energielabel gratis. Dus het energielabel stelt, plat uitgedrukt, de dames even de oren dicht houden, geen ruk voor. Dan even terug te komen op de presentatie. Ik ben het toch wel deels eens met de vorige spreker, de heer Jetten. Ik vraag me ook af in hoeverre wij het MKB in de wielen gaan rijden. Ik heb hier een sheet voor mij en daar staat letterlijk bij de derde bullet bijdrage van de leverancier en installateur per uitgevoerde opdracht. Ik zie dat als een casus. Ik kom bij u het kantoor aan en ik vertel dat ik in de burgemeester Jansenstraat zou wonen. En ik zeg van, goh, ik wil mijn huis links en rechts wat verbeteren. Dan ga ik ervan uit dat daar toch iemand met een hbo-opleiding of universitair geschoold iemand zit. Die architect is, die weet hoe mijn woning in elkaar zit. Ik heb de zaken natuurlijk bij me, de tekeningen. Ik las vanmiddag om 4 uur op de app van de NOS dat heel erg moeilijk is om te bepalen of een burger in dit jaar moet overgaan als de verwarmingsketen tot stuk is, of het dan een verwarmingsketel weer moet worden, een waterpomp, et cetera, waar die moest wonen, hoe groot de wijk was, hoe de gemeente de wijk moest aan gaan duiden, et cetera. Dus ik vraag me af in hoeverre, en we hebben het allemaal over transparantie en integriteit, en ik wil best de grap wel maken dat dat bij de VVD natuurlijk helemaal hoog speelt, voor zover dadelijk iemand het microfoontje indouwt, ben ik daar zeer huiverig voor. Ik kom bij u en u zegt tegen mij van, nou Bert, als je dat perfect wil hebben, jongen, ik wil me nergens mee bemoeien, maar dan zou ik contact opnemen met de firma Janssen in Kerkrade. Dan zou ik als eenvoudig man denken van, nou, dat zal wel heel goed gaan. Ik gun u met de kerst uiteraard het fles wijntje, en dat mag ook wat meer zijn als die fles wijn, maar ik heb daar een speciaal gevoel bij. Als particulier zijnde zou ik een architect in de hand nemen en zou zeggen, Henk, je komt maar eens een keer kijken, jongen, we drinken erin en je vertelt maar eens een keer wat ik wel of niet moet gaan doen. Je maakt daar een calculatie bij, ik ga daar een streep, het is yes or no, en dan zou ik het laten realiseren. Dus ik ben het deels eens met mijn voorganger. Ik vind het, de initiatief is geweldig, helemaal goed, maar ik zet daar toch links en rechts een hoop vraagtekens bij. Dat was die, dank u.
Hey, dank u wel. Is dat 60?
Ja, die braal.
Ja, voorzitter, jou erin. voorzitter, ik denk dat ik niet wil aansluiten bij de vorige sprekers. Want ik denk dat het recente verleden wel heeft aangetoond coördinatie vanuit de overheid op deze ambitie, die duurzaamheidsambitie, wat een bittere noodzaak is, dat dat gewoon dringend nodig is. Dus op zich goed steun voor concepten en blij dat ook de heer Timmermans eindelijk wel iets richting de raad kan komen. waarin we stappen kunnen zetten. Maar dat is wel nog met een aantal vragen omgeven. En een van die vragen is, en je moet altijd goed terugkijken voordat je iets nieuws gaat beginnen. En de voormalige gemeente Nut heeft iets gehad als duurzaam nut. En ik ken de inhoud van dat concept niet goed. Beter gezegd, ik ken die inhoud helemaal niet. Maar dat concept duurzaam nut, dat is natuurlijk gestrand. En de vraag is, waarom is dat gestrand? En hebben we de fouten die we daar hebben gemaakt, waardoor dat gestrand is, hebben we die nu gerepareerd in dit concept, wat toch een min of meer vergelijkbaar idee is? Of gaan we nu dezelfde fouten maken, waar we over een aantal jaren tot de conclusie komen dat het verhaal van duurzaam nut zich gaat herhalen? Dat zouden we graag willen voorkomen. Dus graag een reflectie van de portefeuillehouder, wat in duurzaam nut mis is gegaan en wat we nu bij deze woonwijzerwinkel daarvan geleerd hebben en dus anders doen. Voorzitter, ik ga met u naar de business case, het hele financiële verhaal. Ja, ik kan er wel heel veel over vragen, maar dat ga ik niet doen. Maar één fundamentele vraag die wat daarbij speelt is, en dat is me toch nog niet altijd helemaal duidelijk. Er is de subsidieregeling die is aangevraagd, die is ook toegekend intussen. Die maakt wel of geen onderdeel uit van het financieel kader van het businessplan, dat maakt nogal wat uit. Als die onderdeel uitmaakt van een financieel kader, ja, dan zou nu de lening, zoals die nu geprojecteerd wordt, richting gemeente, die zou te hoog zijn. Dus dat zou nog een voordeel opleveren in de recente toekomst. Dus graag daar een toch wat nadere duiding van hoe past nu die regeling in het businessplan. En hoe had het ook uitgezien op het moment dat die regeling niet was toegekend en die 900.000 euro niet was gekomen naar de regio Parkstad. Voorzitter, een aanleiding van de presentatie, een aantal vragen. De locatiekeuze is in orde geweest, dus daar komt wel nog een antwoord op hoe we dat verder gaan volgen. De schaalgrootte. Ik ben wat geschrokken door de omvang van de woonwijzerwinkel in Rotterdam. Die gaat dan over 2,5 miljoen inwoners ongeveer. Als ik dat de vertaalslag maak naar de woonwijzerwinkel zoals wij die gaan maken, dan verzorgt die een gebied wat ongeveer een factor 10 kleiner is, als ik het uit het hoofd doe. En de vraag is of wij voldoende massa met Parkstad genereren om een concept zoals Rotterdam is uitgerold, of we dat kunnen uitrollen. Of dat rendabel is niet het goede woord, maar of we dat zo effectief kunnen doen als in Rotterdam. In Rotterdam met een factor 10 kun je het toch professioneler opzetten dan in Parkstad, waar het een factor 10 kleiner is. Dus toch graag een reactie of wij niet moeten opschalen en de woonwijzerwinkel niet vanaf het begin op Zuid-Limburgse schaal hadden moeten organiseren. En dat klinkt dan wel heel erg ambitieus, maar dat zou wel, denk ik, wel meer passen bij de schaalgrootte zoals die in Rotterdam is gerealiseerd. En dan zou je ook kunnen verwachten dat de adviezen nog deugdelijker en degelijker zouden zijn wat daar vandaan komen. Voorzitter, vervolgens vraag ik mij af hoe we dat onafhankelijke advies gaan waarborgen. Want in het businessplan kunnen we lezen dat leveranciers die een bepaald certificaat of iets dergelijks krijgen, die mogen allemaal toegang krijgen tot die woonwijzerwinkel. Die gaan daar van alles presenteren. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch zo dat marktpartijen, en dat is ook goed dat die dat doen, marktpartijen proberen te verkopen. En de vraag is of wij wel kunnen waarmaken dat wij als overheid daar in zitten en dat wij de betrouwbare gemeenten die wat in die woonwijzerwinkel zitten, of die betrouwbare gemeenten ook daadwerkelijk voldoende grip houden op de diensten die wat afgezet worden via de woonwijzerwinkel. Dus dat het inderdaad echt een overheidsgedomineerde BV blijft en niet marktpartijen in die woonwijzerwinkel aan de haal gaan met het afgeven van adviezen die wat ook iedereen kan krijgen op de vrije markt. Voorzitter, en dan kom ik bij een heel ingewikkeld vraagstuk. En daar mag de wethouder wel eens over nadenken een paar weken en dan misschien in de raadsvergadering op antwoorden. Want we hebben in november samen met Parkstad hebben we een aanvraag gedaan voor een subsidieregeling. Op 4 december, heb ik me laten vertellen, heeft het college een besluit genomen om deel te nemen aan de woonwijzerwinkel. En dat was altijd nog november, begin december, in het tijdsgevricht dat het college nog volop koerste op het uitreden uit Parkstad. En die vraag die wil ik vanavond niet beantwoord hebben, maar de portefeuille mag wel eens nadenken wat mij betreft hoe die in de raadsvergadering daar een antwoord op gaat geven. Waarom wij op het moment dat het college nog wel uitreden in het park zat, wel intussen al verder waren aan het opschalen met allerlei andere initiatieven in de stadsregio. Voorzitter.
Dank u wel. GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst kan ik vanuit GroenLinks steun toezeggen aan dit project. Ik denk dat het goed is dat we als overheid onze rol gaan nemen naar de burgers toe en betere informatievoering gaan op gang gaan brengen. Dat allereerst. Maar ik heb ook wel wat vragen inderdaad bij de construct van de BV. We zijn een overheid en opeens gaan we een BV oprichten omdat dat beter zou zijn voor de overheidstaak. Die krijg ik niet helemaal rond in mijn hoofd. Dus ik had daar graag wel wat meer uitleg over. We hebben een paar vergaderingen terug in Blikdalen een duurzaamheidsfonds discussie gehad. Ik neem aan dat dit een van de onderdelen is die in dat duurzaamheidsfonds gaat landen. We moeten een bijdrage leveren. Het is goed dat we dat doen als overheid, dat we de rollen gaan nemen die we moeten pakken. Maar we kunnen die euro die we als Blikdalen maar één keer uitgeven en is dit de beste methode om dat te doen. En ik heb daar nog niet helemaal het goede gevoel bij gekregen aan van de presentatie. Ik heb een beetje pijn in mijn nek gekregen van het buigen iedere keer. Misschien dat er nog een keer een andere scan kan komen van die presentatie in het systeem, dat ik het beter kan lezen. Over locatie krijgen we daar wel vanzelf antwoorden. Dan over de communicatie vanuit Blikdalen. Er wordt gezegd, je moet als gemeente heel erg goed communiceren naar je burgers. Voor mijn gevoel zijn we als Blikdalen niet super sterk in de communicatie naar alle burgers. We kiezen of voor een krant, niet iedereen leest, want heel veel mensen hebben een nee-nee-sticker. Digitaal doen we dat niet zo heel erg, want dan zijn we heel passief in plaats van op de website. Dus als we dit gaan doen, wat is dan het beeld dat we als Blikdalen aan communicatie gaan doen? Zodat al die burgers die we moeten bereiken ook mee gaan doen. Dan een vraag over de regelingen die we als Blikdalen hebben. Stel ik ga als burger van Blikdalen naar de woonwijzerwinkel. En ik krijg dan te horen, ja maar Blikdalen is helemaal geen geld beschikbaar voor dit soort initiatieven. Dus je moet het gewoon zelf betalen. Dat had ik net zo niet hoeven kunnen gaan. Dus hebben wij als Blikdalen een set van maatregelen waarmee we de burger die vanuit Blikdalen ook daadwerkelijk kunnen verleiden om iets aan de verduurzaming van zijn woning te gaan doen. Zijn er gemeenten binnen het Bergstad die dat beter hebben geregeld of slechter? Of zijn wij de beste of zijn wij de slechtste? Dan ik graag een antwoord op. En de laatste vraag die ik heb, dat sluit een beetje aan op de energielabels, maar niet zozeer over de prijs, want die kosten inderdaad geen droom meer tegenwoordig, energielabels. Wat zou het effect zijn van deze woonwijzerwinkel na 4-5 jaar op de energielabels van binnen de gemeente Blikdalen? Gaan we woningen van G naar F krijgen? Dat lijkt me heel stug. Dat zijn de meest moeilijke woningen die we hebben. Dus waar richten we ons op dan in dat pakket? En wat zou dat dan betekenen voor onze inwoners? Dank u wel.
Dank u wel. De PvdA, de heer Graffijn.
Ja, voorzitter. Ook PvdA ondersteunt het initiatief van de woonwijzerwinkel. Het is goed dat vanuit de overheid duidelijkheid wordt gegeven over alle mogelijkheden van warmtepompen tot zonnepanelen en diverse andere mogelijkheden. Diverse bewoners zien gewoon door bomen het bos niet meer. En het is goed dat er een woonwijzerwinkel dit initiatief wordt genomen. We hebben wel nog een vraag over de certificering, het systeem, wie gaat dat nou doen, welke normen worden gelegd aan de bedrijven en de lokale MKB. Dat waren onze vragen.
Dank u wel. Dan rond in de eerste termijn, dan geef ik het woord.